deze editie verruilen de snops het huidige tijdsgewricht voor een excentrieke 18e eeuwer.
Leren we sneeuwbeffen tijdens een redactieuitje van Quote.
Blijkt dat verleden te grensoverschrijdend voor publicatie.
Brengt de gezonde hypochonder weer eens een bezoekje aan zijn geliefde scanmachine.
En drinkt Jort Oost-Indische inkt.
En stopt Ivo weer van alles in zijn verfijnde neusje. Morgen, Ivo. Ja, altijd eerst even met de procedure beginnen. Even desinfecteren.
Ja.
Met Ivra 1958. La Sans d'Ambiance.
De geur hier is beduidend beter dan op het Mediapark, volgens mij, deze dagen. Jezus, Mina. Ja.
Nee, ja. Ook verhaaltjes in de populaire pers.
En jij moet daar natuurlijk aan meedoen als man uit de...
Ik krijg eindeloos veel verzoeken van journalistjes die dan een heigerig stukje willen schrijven over wat voor terreurregime daar... Eerst op het Mediapark. Toen heb ik in het Financieel Dagblad mijn wekelijkse column een stukje geschreven onder de titel Mao op het Mediapark. Want wat natuurlijk gaande is, die mannen moeten natuurlijk gedresseerd worden. Want er heropvoedingskampen worden gestuurd allemaal. En ze mogen zich niet langer misdragen, wat natuurlijk betreurenswaardig is. Want grote creatieve uitspatting krijgt natuurlijk alleen na grote misdragingen. Dat weten we allemaal.
Ja, maar de guillotine draait op volle toeren.
Ja, het baasje van WNL. Dus ik ben nog eventjes zo'n beetje presentator van Op 1. Mm-hmm. Eens in zoveel weken. En dat baasje van de omroep die onze avond doet, WNL, die noemt zichzelf Vrolijk Rechts. Maar ik geloof dat het onderdeel Vrolijk een beetje afgevallen is de laatste dagen. Want er zijn alleen maar personeelsbijeenkomsten om zijn bitse gedrag eerst het personeel te bespreken. En dat is inderdaad ook waar. Ja. Ik heb ook zelf wel meegemaakt dat je zo'n scheldkanonade op de app tussen 11 en 12 s'avonds krijgt. En zegt, joh Bert, doe even normaal. En dan houdt hij, dan moet ik ook zeggen, dan houdt hij ook wel weer in. En hij heeft ook grote verdiensten. In de zin van, hij heeft die hele omroep gemaakt uit niks... Ja. Dat zeiltje omhoog gemetseld. Maar goed, ik schreef in mijn columnpje in Mauw op het Mediapark natuurlijk eigenlijk over de liederlijke toestanden die niet zozeer op dat Mediapark, want daar heb ik echt nooit veel van gezien of gemerkt. Maar vooral bij ons op Quote. Vroeger plaatsvond, dacht ja, de goede oude tijd. Ja, nee, dat was nog mooi.
Als je dat opschrijft, dan zeg je, dit is bigger than life. Dat kan gewoon niet waar zijn.
Nou, dat deed ik dus ook. En toen zei de eindredacteur van het Financieel Dagblad, Jort, dit is veel te vrouwenvriendelijk, seksistisch. Dat kan je echt niet opschrijven. Toen zei ik, ja, maar wacht even. Het is gebeurd. Ik bedoel, ik kan het toch niet, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, ik kan toch niet met terugwerkende kracht dan de geschiedenis even herschrijven. Ja, maar dat kan echt niet nu en zo kan je.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Het niet even anders formuleren. Heb ik gedaan. Ik dacht, ja, ik wil niet ruzie erover. En ik snap het punt ook wel. En het ging eigenlijk vooral over één woord. Sneeuwbeffen.
Oh ja.
En dat
ja,
moeten we toelichten.
Ja, oei. Ja, ja. Dat is
er stond dus een anekdote in dat wij bij... Kijk, Quote was ooit... Mensen hebben natuurlijk helemaal niet meer weten. Opgericht op Maarten van der Biggeren. Ontzettend leuke jongensman. Ja. Die in Amerika een ideetje had opgedaan. Van ja, weet je wat, dat kapitalisme daar begin jaren 80. Snelle jongens allemaal. Weet je wat, dat heeft een blad nodig. En dat werd Quote. En dat ging natuurlijk heel erg over geld. Maar hij ging altijd wel voorop in de vrije levensstijl, Big.
Er is zelfs een keer, het is een sollicitatie ooit een keer uitgelopen op het matras, volgens mij.
Volgens mij is die mevrouw onmiddellijk...
Snel wat beter te leren kennen.
Ja, precies, meteen de diepte in. En zo ging dat. En ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment had hij ook in het kantoor van Quote op Koningsplein. Dat was ook een gezellige instuif daar. Daar stond ook het oude bankstuitkantoor van zijn vader.
Oh ja,
waar hij ook trots op sprak dat... Dat bankje kon wel een tikken hebben. Want ik weet niet hoeveel buitenechtelijke escapades er op die bank zijn geweest. Maar vele. Ik schreef in het FD eigenlijk een beetje tussen de regels door dat op een ochtend ik op mijn op de redactie kwam. Die jij natuurlijk ook heel goed kent. Omdat jij er zo lang aan hebt gewerkt. En ik, maar dat mijn toetsenbord wat kleverig was.
Mm-hmm.
Dat een van de redacteuren daar inderdaad de liefde had bedreven met zijn aanstaande. Althans, met de beoogde.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Er werden wel eens wat deeltjes beklonken. Een van onze eindredactrices die wilde op een gegeven moment haar Labrador pertinent in het blad hebben op een foto. En drong daarbij aan op de art director. Die zei dat dat wel tot de mogelijkheden behoorde. Maar dat daar wel letterlijk een strippenkaart aan vast zat voor haar.
Ja.
Van 10 maal een
orale sensatie. Nou, op een gegeven moment dat wij tijdens de bespreking van het blad. Dan zei, wat doet die hond hier ineens in de rubriek? Maar er stond gewoon een hond ergens in het blad. En toen werd pas duidelijk wat daar de deal achter was.
Zijn cadeautje, zoals Biggen.
Dat was een cadeautje.
Maar
nu even Sneeuwbef. Moet Sneeuwbef nog uitleggen. Want ik kon dat in het FD eigenlijk niet opschrijven. Dat ging dan allemaal te ver. Wat was er aan de hand? Wij hadden dan ieder jaar zo'n skiweekend. Met het hele bedrijf. Dat was heel gezellig. En toen gingen we naar Wengen. En met, weet ik het, 150 mensen of zo. Ja. En er moest iemand ontslagen worden. Althans, er was een adjunct hoofddirecteur. Die functioneert niet helemaal. En dus Bigmaart van de Biglaar, die had besloten, ik ga er ontslaan. Maar ja, hij was nooit zo stoer met dit soort dingen. Dus nou ja, verdomme, moet ik dat dan
de zachte hand en ja, de dus, harde.
Ja. Toen is hij met haar een wandelingetje door de sneeuw gaan maken buiten. En hij ging met het vaste voornemen, vertrok hij om haar te ontslaan. Maar hij kwam terug met het verhaal. Ja, hij zei, ja, maar ja, ze ging huilen. Dat vond ik wel zielig. En toen zijn we gaan zoenen. Nou ja, en toen dus gaan sneeuwbeffen. En dat sneeuwbeffen, wat is dat dan, Big? Hij zei, ja, dat is wel ingewikkeld, want... Hij zei, ja, ik had ook allemaal escapades ook met haar gehad. Volgens mij had hij er ook s'nachts nog op de piano gepakt in het restaurant. Maar toen op een gegeven moment kwamen de schoonmakers. Zo laat was het al dat hij dan door moest.
Is hij uitgeweken naar de tuin, naar de glijbaan.
En daar zei hij, dat was in die sneeuw. Dat was zo ongelooflijk moeilijk om seks te hebben. Dus ik vind het belangrijk dat ik jullie dit leer. En toen is hij tegenoverstaan van het voltallige personeel. Dus een cursus sneeuwbeffen gaan geven. We hebben hier zelfs beeld van.
We hebben beeld van.
Maar dat mocht dus niet in de krant. Ik zei, maar het is gewaar. Het is gebeurd.
Maar je had het woord misschien moeten omschrijven van de seksuele strapatsen van Big. Waarbij je spreken en de daad niet kan samenvoegen. Dus dan hadden ze het...
Maar missen we dit soort vrijgevochtenheid? Kijk, even gesteld dat er geen machtsmisbruik is. Als je mensen seksueel gaat, laten we zeggen, gaat vernederen, stagiaires, wat er ook in een machtsverhouding, dat wil je niet. Maar ja, weet je, ik herinner me ook wel dat we... wij hadden natuurlijk redactie-Porsches, want al die stakkers bij die arme krantjes, die reden in die witte golfjes. Dus hup, wij reden in Porsches. Ja. Niet dat we er geld voor hadden, maar het is gewoon leuk.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment, ik had die auto van de dealer gehaald. En daar was ook weer een kleine seksuele escapade op de rechterstoel. Dat het hele dashboard onder de puntjes zat. Iemand zei, wat zijn al die puntjes? Maar ik toen pas achterkwam dat ze van die naaldhakker aan had. Die een beetje... Zo ging het bij quote. Maar het was volgens mij wederzijds wel vrolijk. Ik heb er eigenlijk nooit iemand over geklaagd. Nee,
kleurrijk. Ja, het is nu toch een beetje, het is nu wel erg in de pas.
Ja, kijk, waarom zeg ik Mao? Wat er nu natuurlijk gaat gebeuren is, kijk, tuurlijk, machtsmisbruik, jaren 80, managementstijl moet allemaal stoppen. Vind ik allemaal goed hoor, al die mannetjes die zich dan misdragen. Die mogen best aangepakt worden. Maar wat er natuurlijk gebeuren gaat, is dat al die managers, al die laffe bazen, die gaan allemaal coaches inhuren en heropvoeders. En die moeten al de testosteron moeten natuurlijk uit. En dat eindigt natuurlijk altijd bij middelmaat. Want alle hele kleurrijke figuren, die worden eventjes eruit gestuurd. Weet je, meetsachtige types mogen dan niet meer. Nou, je kan zet Studio Sport aan. Ik doe het met de grootste mogelijke tegenzin. Maar daar zitten totale flat characters. Je kan net zo goed een autocue afdraaien. Dat is wat ik weet begonnen wie die mensen zijn. Is het een geringe karakter. Ja. Dus het wordt allemaal onpersoonlijk. En de baasjes blijven natuurlijk uiteindelijk zitten. Die gaan natuurlijk zo spelen dat er heel veel vergaderd moet worden. Heel veel rapportages. Maar zelf, je hebt een mannetje, de baas van de BNNVARA. Het slechtste werkgever van Nederland en verre omstreken. En nu de baas van de NOS. En die zegt, ja, we gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent echt dat hij gewoon blijft zitten.
En
niks doet. Terwijl hij het allemaal geweten heeft en allemaal moet ingrijpen.
Ja.
En dat vind ik het jammer. En dan uiteindelijk wordt dat dus gewoon laf.
Ja.
En kan er niet meer gelachen worden. Is er geen ontspanning. En worden mannen en vrouwen tegen elkaar opgezet. In plaats van dat we met elkaar gewoon... Ja, weet je, ik ben ook voor een bedrijf waar veel geflirt wordt. Dat maakt het naar je werk gaan gewoon veel leuker.
Ja.
Wat drinken we, Ivo?
Nou ja,
ik zie iets heel engs op tafel.
Ja, nee, zoals je weet zijn wij fysiek, daar zullen we het straks nog even over, niet in opperste vorm. Dus ik dacht, laten wij eens eventjes via een vriendje van mij die mij op dit wees.
Ik ken het wel, ja. Hè?
Ja?
Heet het ook alweer? Ik moet nu Oost-Indische inkt gaan drinken. Nee, wat is het idee?
Wild and the Moon. Nee, en ik ben ontzettend ambivalent altijd. Als ik hoor natuurwijnen, dan duik ik in een portiek. En ik heb ze geproefd. En dan hol
Black
ik
Lemonade.
Maar ik vind het aardig hier.
Er zit charcoal. Oh, er zit kolen in. Nou, lekker. Ik drink kolen.
Nee, maar er zit dus helemaal nul rommel in. En zelfs de flesjes.
Ja, maar nul rommel. Er zit kolen in.
Ja, nee, daar moet je je in verdiepen. En dat wordt dagvers gemaakt.
Ah, doe mij een glaasje kolen.
Het plastic is recyclebaar. Dus ze worden toegeleverd met fietsen, met batterijen.
Dit is toch die tent van Mooie Maarten?
Ja,
Mooie Maarten. Het was goed, boef. Mooie kerel. Ik kan iedereen adviseren, jongens. Ga even naar Bergen. Moet je gewoon bij hem aan. Dit code is 53678. Kan je naar binnen, kan je bij hem komen zwemmen, vindt hij lachen.
Heerlijk, maar ze maken groentedakjes, smoothies, salades,
eeuwig
oprennen. En ik vond het echt, ik heb er nu een stuk of 3, 4 geproefd.
Ja, ik vind niet dat zwarte, vind ik toch een beetje... Maar dat kan ook gevoelsmatig zijn. Van Wild in the Moon, niet gesponsord trouwens.
Nee.
Het is ook prettig duur, hè? Het is ook bijna onbereikbaar, dat is wel leuk. Daarom zit ze alleen aan de Zuidas volgens mij.
Ze zitten nu in de Kinkerstraat, gaan de Elandsgracht open. Oh, ja, en ze hebben dit soort, nou hier ook verrukkelijke koekjes.
Oké, nou eet jij lekker op allemaal, Ivo.
Nou, jij moet nog even oreren over het onheil wat jou is overkomen in de Oost.
Nou, ik ben gestruikeld over een mug.
Ja.
Maar ja. Niks voor mij, het is iets voor jou.
Spreek hem eens even uit.
En wij waren inderdaad op werkbezoek aan Bali. Iemand moet het doen. En op enig moment ben ik daar toch door zo'n tijgermug besprongen, schat ik. Er zijn nu allemaal diepgaande bloedonderzoeken bezig. Voor mijn opgezwollen voetje. Het is vooral zijn hand. Ik heb een tropisch exotische ziekte. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Maar wat het is denk ik chikungunya.
Zeg dat nog eens een keer. Kan je het even spellen? Oh ja. Kan je dat even
spellen? Het is geen dengue. Het is een beetje de vriendelijke neef van dengue, geloof ik. Maar we weten het niet.
Nee. Nou ja.
Maar aan de andere kant, ja, dat gezeur over ziekte. Jij was erbij. Ik had geloof ik 41 graden. Maar we hebben gewoon doorgewerkt. We hebben 2 snopkasten opgenomen. Gaan we allemaal nog uitzenden. In de Oost. Ik in een uniform, jij in een jurk.
Maar goed.
Dus dat is nog een belofte.
Ik verkeer ook in kwakkelende staat al enige tijd. Dus
had je weer een scannetje?
Ja, ik ben naar pre-scan gegaan in Baarn met mijn vrienden. Dit was de tweede keer. Ze hadden al mijn gegevens van... Nee. Ik heb het ooit eerder gedaan en daarover bericht. En er zijn toch wel heel veel misverstanden. Mensen zeggen, die straling is slecht. Maar er komt helemaal geen straling vrij. En
zo te horen, is dit een gesponsord bezoekje?
Zeker. Wat dacht jij nou? Ja. Ik zie het meer als een preventief gezondheidsbeheer.
Maar jij bent hier begonnen, die zegt op een dag krijg gelijk.
Ja, nou, ik ben een gezonde hypochonder. Maar ik wil toch wel op een gegeven moment, als alles rommelt en bubbelt in je buik, wil je toch eventjes wat horen. Dus ik vind het heel fijn dat je, ten eerste...
Dat je de artsen van hun werk kan houden.
Niet aansluiten in een lange wachtrij, maar je kan er echt meteen terecht.
Ja, over gezondheidszeuren, zo burgerlijk. Daar heb je toch helemaal niet aan.
Ja, maar ik vind het toch wel fijn
om te weten...
Ik
vind mensen die plotseling dood zijn, terwijl
vast,
ze al 6 jaar terminaal waren, nooit een woord over gesproken. Daar hou ik van. Stoïcijns.
Ja, maar ik vind het ook wel fijn te weten dat je er op tijd bij bent. Dat je hoort van in jouw nier schuilt nu onheil. Daar kan je beter maar wat aan doen.
Dat zie ik helemaal niet zo.
Nee?
Nee, ik vind dat je gewoon een doodvonnis moet krijgen en het verder niet meer over moet hebben. Ivo, we moeten weer een held op het schild gaan hijsen. En... we hebben wel zware weken gehad, los van het mugje dat mij velt. Hebben natuurlijk in Indië, in de Oost, hebben wij wat koloniale helden proberen te zoeken die een snopwaardig leven leiden. En we waren een beetje teleurgesteld in het koloniale systeem. We dachten dat het echt onredelijk was, dat de verhoudingen scheef waren. Maar er was echt te veel socialisme daar. We hebben weinig mensen uit de bocht zien vliegen.
Nee, broedplaats natuurlijk voor extravagantie.
Maar nee.
We zaten aan zee.
Ja.
We hebben gekeken. We hadden onze zwembroek aan, maar... We dachten, we kunnen pas gaan zwemmen als onze research voltooid is. Dus
dat is voor jou ook research, hè, zwemmen.
Nou ja, maar we hebben de zee niet gezien.
Nee.
Alleen maar het zwembadje.
Nee, we zijn alleen maar aan het research geweest. Het liep eigenlijk dood. We hebben 2 fantastische afleveringen opgenomen, maar geen 6 wat we wilden.
Nee, dat is...
Dat lukte gewoon niet. Dus excentriciteit bij ons in de kolonie, nou nee, ik dacht het niet.
Dus we zijn noodgedwongen teruggevallen op onze vaste leverancier, Engeland. En we gaan terug naar de 18e eeuw. Voor een held die echt aan alle 7 snopvinkjes voldoet voor snobisme.
Okay.
William Thomas Beckford, in 1760 geboren en op zijn 84ste in 1844 overleden.
Teleurstellend, oud geworden dus.
Maar, ja, dat okay. heeft er niet naar geleefd. Hij stond ooit bekend als de rijkste man van Engeland.
Oh.
Zijn 10e ging papi dood, kreeg een erfenis van enkele miljoenen wat landgoederen, 3000 ja. slaven.
Oh,
in Engeland zet gewoon slaves en in Nederland lees je dus nu tot slaaf vermaakte of gemaakte, weet ik het, wat is het? Ja.
Geen idee.
Nee, maar dat is toch een raar verschil tussen. Ja. Maar goed, alles aan deze vent is in de overtreffende trap. Hij was extreem hoogbegaafd. Absoluut gehoor, absoluut geheugen. Op zijn 6e kreeg hij pianolessen van Mozart himself.
Wat ja, goed, ja.
Dus
ja.
Mozart werd gecharterd om pianoles te geven. Hij was op zijn 15e zestalig, waaronder Latijn en Perzisch. Schreef een roman in het Frans. En in
zijn 15e?
Nee, op zijn 21ste. Ja? Okay. Hij zei dat hij dat in 3 dagen en 3 nachten zonder te slapen had wow. volbracht. In de stijl van Voltaire. Maar hij heeft heel snopwaardig wel een vrouw geschaakt. Een gravin. Maar liet ook zijn oog vallen op een 11-jarig knaapje. Dat onder schilders bekend stond als het allermooiste jongetje van het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Dat was de toekomstig erfgenaam van Powderham Castle. Luisterend naar de naam William Codenay. Maar in de slaapvertrek.
Maar wij
van
noemen
Beckford,
het pedofilie, geloof ik.
Nou, nee. Er werden geluiden vernomen in de slaapvertrekken van Beckford. Ja. En deze knaap die duiden op een ander samen zijn dan een gesprek. Laten we het daar maar op houden. Maar dat is hem toch, ondanks zijn huwelijk met de gravin, toch duur te staan gekomen, waardoor hij moest uitwijken.
Yeah.
En toen is hij op, is hij 13 jaar weggegaan uit Engeland. Zijn vrouw is zeer tijdig gestorven bij de bevalling van zijn 2e dochter. En toen is hij een grand tour gaan maken met een roedel bediendes, een lakei, een eigen orkest. Zijn eigen servies goed. Hij liet het ervoor zorgen dat de hotelkamer, die grote Grand Hotels van Zwitserland, Italië, die liet hij prepareren door zijn bediendes met zijn eigen decoratie, eigen meubels en zijn eigen matras. Dus
hoe lang bleef hij daar dan? Gewoon één nacht?
Hij verbleef ook sommige plekken die hij echt fijn vond, verbleef goed. Hij is in Portugal, was hij heel erg happy. Begon hij toch een beetje Engeland te missen. Toen heeft hij een hele kudde lammetjes laten invaren. Om toch weer even een beetje dat Britse sentiment te krijgen.
Zijn uitzicht moest met lammetjes. Oké. Okay.
Ja, nou en toen is hij uiteindelijk toch teruggekeerd. Toen heeft hij zich in een van die grote kastelen die hij had geërfd. Wilde hij toch zijn eigen draai aangeven. Ja. Hij was nogal, zoals al bleek uit zijn jongere jaren, wel wat fallis georiënteerd. Dus hij wilde daar een 40 meter hoge toren bouwen. Hmm. En dat is ook wel, dat wilde hij ook, daar wilde hij vaart achter zetten. Toen heeft hij nog de bouwvakkers van King George III heeft hij verleid om bij hem te komen werken. En die heeft hij verzocht de dag en nacht te werken en geen weekend, what's a weekend, te nemen.
Ja.
En hij hield ze warm in de wintertijd door ze ook grote hoeveelheden alcohol te serveren. Dus je kan
dacht wel mee als baas.
Toen men dacht dat de toren klaar
waarom
was.
Waarom wilde hij een toren, weten we dat? Hij moest gewoon een toren.
Hij wilde iets nalaten. Hij
gewoon
had wel
een vallen symbool.
Hij was wat ongeduldig. Hij had op een gegeven moment ook een van zijn huizen verbouwd. En Lord Nelson, die was wat vergevingsgezinder dan de rest van de elite. Ja? Die zei, ik kom wel gewoon bij jou dat kerstdiner. Dus, maar de keuken was nog eigenlijk niet
Lord
klaar.
Lord Nelson was gespecialiseerd in turn a blind eye. Hè? Dat was Lord Nelson.
Ja, dat dus moet je nog maar een keer.
Je kon dat wel doen.
En helaas bij het serveren van het kerstdiner was zoals gezegd, de muren waren nog niet geheel droog, waardoor de keuken instortte en het diner niet helemaal afgemaakt kon worden. Maar goed, na 22 jaar bouwen aan Storrs was zijn geld inmiddels toch een beetje, werd een beetje penibel.
Beginnen als rijkste man van Engeland. En
Maar hij heeft het toch voor £300.000 heeft hij dat kunnen verkopen. In die tijd. Ja. En was hij ook vrij, was hij ook vrij laconiek. Het was just a plaything, zei hij. En het was ook mooi. Hij heeft ze dan een hele excentrieke vriend verkocht. En niet lang daarna stortte er nog allerlei gebouwen in. En die vatte dat eigenlijk heel ruidelijk op. Die zei, je moet toch een proces gaan aandoen. Toen zei hij, it now has a more manageable size. Zo werd daar onder de vriendjes.
Doet me in a way een beetje aan die Tunnel Duke denken. Aan die Bentinck, die al die ondertunnelde
ja,
buitenplaats heeft gebouwd.
Ja.
En dus, maar het is natuurlijk die vroeg 19e eeuwers die zo belachelijk veel geld hadden, dat ze gewoon idiote dingen gingen doen. Maar waar kennen we nou eigenlijk van? Dus oké, Mozart die leidt hem op, hij spreekt alle talen, hij moet vluchten, want hij valt op een jongetje van 11, hij is een toren aan het bouwen. Wat heeft hij eigenlijk
maar zijn grote, hij heeft niet alleen...
Wat is zijn verdienste
eigenlijk? Hij heeft dat beroemde boek, Wat een gotische roman, die werd echt de hemel ingeprezen en een beetje tijdgenoot van Oscar Wilde.
Oh, dat is ook wel een soort meesterwerk.
Hij is natuurlijk miskend, omdat hij natuurlijk zijn escapades zo van op zijn oog op de knaapjes. Ja. En hij heeft zich later ook helemaal teruggetrokken en hij heeft toen op een gegeven moment... Zijn huis heeft hij helemaal omheind, omdat hij geen jagers op zijn erf wilde. En hij had ook een beroemde lijfwacht, een Spaanse dwerg. En leefde daar met 12 bedienden. En hij was dol op zijn honden. Die heeft hij ook allemaal laten bijzetten in het familiegraf.
Dat
in,
is wel heel erg.
In roze sarcofagen.
Ja, mooi.
En hij is op een heuvel, op zijn 84 is hij bijgezet. Dat was, hij wilde per se dat die heuvel speciaal
op zijn eigen
voor
landgoed, neem ik aan.
Op zijn eigen landgoed. En in navolging van de Saksische koningen. Wil hij dat op een heuvelrug rusten. En hij zei ook dat hij daarvan afstamde uiteindelijk.
Wel mooi. Ja, okay, dus we hebben het over William Beckford.
Ja, ja.
Wat was die? Viscount of zo? Of Duke? Wat was hij eigenlijk?
Zijn vader was tot 2 maal toe de burgemeester van Londen en fortuingevaar. Dus meer patriciaat dan adel. Ja. Maar wel adellijk getrouwd. Was met zijn vrouw die op 24-jarige leeftijd overleed. Een gravin.
Ja.
Gravin Gordon. Dus hij was wel, hij was netjes.
En kunnen we het huis nou nog zien of niet?
Ja, daar kan je.
Powderham Castle.
En een deel van de toren staat er nog.
Ivo, we hebben een... dank voor deze informatie over de excentrieke... eigenlijk is het matter of where, hoeveel Engels we kunnen gaan putten. Ja. Wat betreft excentriciteit. En dat zit allemaal, zeg maar, tweede helft 18e tot eind 19e eeuw. Daar zitten ze eigenlijk allemaal.
Ja, natuurlijk. Je hebt daar misschien toch ook wel een beetje dat ze op een eiland...
Die kostscholen helpt ook.
Kostscholen.
Dus wel rare leraren, privé gouvernantes, die mensen die gek ook wel meer stimuleren, denk ik. Ja. Niet de juf uit Amsterdam, Wester, weet ik wat, waar ze alleen maar de GroenLinks ideologie lopen te verkondigen. Ze hebben natuurlijk ze allemaal opgeleid in gekte.
Misschien als wij ons als Snopkast een doel moeten stellen, is het te komen op basis van nog verder research, hoe het nou toch komt dat het Verenigd Koninkrijk, want ze zitten natuurlijk ook in Schotland, zo'n ontzettende rijke
characters.
Bodem is. Ja, ja. Waarom nou net?
Ja, geen idee. Daar zouden wij op moeten promoveren. Het wordt een keer tijd. Ja. Oké, Ivo, we gaan wat ruiken. Want we hebben één sponsor. Wat is het systeem voor parfuma? Dus je krijgt eens in... Je wordt abonnee en dan kun je eens in de zoveel tijd krijg je één flacon.
Nee, per maand krijg je voor €15,95 krijg je dus een geur naar keuze. En dat is een enorm archief waar je uit kan kiezen. Zowel commerciële als niche geuren. En het is altijd moeilijk van wat is nou precies niche? Wat is precies commercieel? Ik kan je dat beste laten ontdekken door het zelf even te kijken. Dit is een extreem populaire geur. Commercieel. Het fruit spuit je lucht in. Dat is 1 Million van Paco Rabanne.
Okay.
Nou, en dat is in dit geval, hoe gaat dat dan? Hoe komt zo'n geur tot stand? Er zitten 4 parfumeurs
dit
zijn
soort dingen
aan het werk.
Je moet ervan houden.
Ja, nou, ik ben dit inderdaad niet echt... Wat doet dit met jou? Dit is dus door 4 parfumeurs in elkaar gedraaid.
Het is allemaal heel sterk. Maar ik vind het ook wel fijn. Ik had gisteren bijvoorbeeld zo'n bijeenkomst. En er was er zo'n jongen in de bediening. Zo'n hele zweterige jongen.
Ja.
En dan zou ik denken, nou die kan wel een Paco Rabannetje gebruiken. Weet je? Dus soms is het ook wel goed om een beetje een sterke, powerful geur te hebben.
Maar dit is wel, naar mijn idee, of naar mijn smaak, is dit behoorlijk mainstream. 4 parfumeurs hebben eraan gewerkt. En hij moet dus, velen behagen. Dus het is een beetje een allemansvriend. En dan kom ik hier met een...
Ja, het is wel met een zoete... Ja.
En dit is echt niche.
Dus dat was Paco Rabanne. Dit is, wacht even hoor.
Montale Oud. Nou, dat is echt... Oud? Je merkt dat het is... Ja, Oud is een...
Ja,
dat
is wel een heel ander verhaal.
Is een heel... dat is Black de Oud. Trend van de afgelopen 10 jaar. Ja. Je hebt, ik denk, inmiddels zo'n 70 geuren die echt ook Oud heten. Dat is een van de duurdere ingrediënten die er worden gebruikt op het moment. Het kan tot een ton kosten per liter, per kilo geurstof. Dat is een moeilijk proces waar ik niet lang op in kan gaan nu, maar waarbij een boom wordt geïnfecteerd, waardoor die een harsachtige afscheiding geeft, die wordt gebruikt voor parfums. Het is ongelooflijk sterk.
En dit is niet chemisch, dit is echt natuurproduct.
Zeker, ja? Zeker. En ook, maar was je er ook
oet
in?
Oet schrijft als A-O-U-D.
O-U-D, ja. Ja. En kan je nog iets anders erin ruiken? Een bloemetje toevallig of niet?
Nou, welk bosje precies weet ik niet.
Het Arabische wereld zit er ergens. Ja? Die zit, is behoorlijk dominant in de roos.
Jij bent natuurlijk, net als jij, houdt van vooral zo zuur mogelijke wijn. Een beetje zo Alto Adige, veel regen gehad. Maar een geur moet ook niet te vrolijk zijn. Ik vind het altijd wel leuk als een meisje over straat loopt. Ja? Dat je dan een beetje door dat haar, dan hangt dat nog een beetje in de ruimte.
Mm-hmm.
Dat, ja, ik vind dat wel aardig. Het is misschien te sterk. Voor jou is het altijd te sterk.
Dit vind je... Vind je ook te sterk of vind je dit goed?
Ik ruik niks.
Nee?
Ik weet werkelijk niet wat het is. Domme, kom nou eens hier met die hand. Ja, ik kan het niet ruiken.
Ja.
Dat ben jij.
Ja, heel goed.
Dit ben jij.
Heel goed.
Die vraag 1958. Met welke BN'er zou je dat nu vergelijken? Ben jij dat echt?
Nou, ik zou wel een paar BN'ers willen heropvoeden. Want ik denk, die zou hun voordeel doen met mijn geur. Ja? Neem nou mijn man met wie ik zo nu en dan word verward. Dries Roelvink. Als die nou,
waar ruikt Dries nu naar, denk je?
Nou, niet naar mijn geur. Ik heb hem wel eens bij de groentejuwelier loop ik wel eens tegen de lijf. Ja. Dus zo iemand maar zou zijn.
Dries is ook nog een man met brilkiem. En zo,
ja, nee? Maar die zou echt zijn statuur vergroten door zich met IVRA 79.
Ja. Oké, dus dat is IVRA 79?
Nou, nee, ik vind eigenlijk...
En die Paco Rabanne, dat is wel een...
Ik vind het eigenlijk anders zeggen. Heb jij die documentaire over David Beckham gezien?
Ja, ik vond het buitengewoon zwakke documentaire. Maar behalve zijn kledingkast, die vond ik wel indrukwekkend.
En als ik naar zijn kledingkast kijk en ik kijk naar Beckham, dan zou ik dat eigenlijk wel bij hem vinden passen.
Een leuke jongen trouwens.
En Dries, denk ik, moet misschien die Montale, die Oet. Dat past wel bij hem.
Is toch een beetje Dries dit?
Nee, dat is je andere
hand. Oh shit, wie is dit?
Dit is Paco Rabanne, One Million.
Dan heet je Sharon of zo als je dit gebruikt, niet? Ja, dit is wel...
Nou, het is voor jongens. Dan heet je Kevin.
Oké. Kevin. Dit is voor Kevin. Hey Kevin, we hebben je geur hoor.
Maar
ja, dat is dit. Nou, leuk. En je hebt dus keuze uit honderden van die geuren. Maar ik vind het zo moeilijk. Je kan niet online kiezen wat je lekker vindt. Je moet toch ergens gaan
ruiken.
Nee,
maar dat is juist leuk. Dan kan je dus na een maand denken, dit bevalt me niet. Ja. Ik wil een andere. Dus
En hoeveel geurtjes komen er ook weer bij jaar bij?
Oh, dat is verschrikbaar. Honderden, hè? Maar daarom denk je ook van, wat doe ik nog in deze business? In de show notes kijken en dan krijg je op je eerste maand Parfumado maar liefst 50 volle procenten.
Nou, hè?
Maar moet je wel de code snop 50 in hoofdletters. Martijn, speciaal voor jou, dat jouw business stelt momenteel 550 echt vreselijk lekkere geuren die we met een hele leuke korting kunnen aanbieden.
Oké, Ivo, wat voor spulletjes heb je meegenomen behalve jouw geurenportefeuille?
Ik heb een snobject. En daar zit wel een verhaal aan vast. Want dit is het.
Dit is weer heel triviaal. Dit is een stuk koe.
Een
oranje koe. Wat leuk.
Ik had meerdere interviews met een helaas een man die niet aan de wand kan. Want keihard werkend, gedisciplineerd. Dus enkel opzicht te stoppen. Ja. Maar hij is wel de man achter 150 geuren. En een grote held voor mij. Jean-Claude Elena, de huisparfumeur van Hermès.
Ja.
Heeft zo'n 30 geuren voor Hermès alleen gemaakt. En ik interviewde hem op het dak van de
Kijk
Flagship
je wel tegenop,
Spoor.
Hè, zo'n man.
Ja, ongelooflijk. Okay. Hij Leuk kan dus dingen doen die ik niet kan. Hij kan in het laboratorium, zeg jij, paard, vieze vaatdoek, gore onderbroek. En dan ploep, 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 ploep.
Ik heb daar niet zoveel ervaring mee met deze genres.
Maar goed,
genres.
Vertel je een stukje ervaring uit mijn beleving. En dan kan hij dus in no time, weet hij wat hij bij elkaar moet doen om die geur zijn te doen. Maar hij is natuurlijk getraind om mooie geuren te maken.
Een componist, dat is ongelooflijk.
En ik vroeg aan hem, want ik hoorde dat hij dus zijn hele huis, zijn hele leven is omringd door goederen van Hermès uiteraard. En toen ik als Don Trivia vroeg hem wat nou het meest triviale object was dat hij had. En toen begon hij een beetje te grinniken en haalde hij een van zijn secretaresses bij zijn lippen. En fluisterde in het oor. En een half uur later, aan het einde van het interview, kreeg ik een doosje. Toen zei hij, dit is wel het meest triviale wat ik heb. En nu heb jij het ook. En dat is mijn mousepad.
Het is een mousepad, ja. Dus je hebt de echte kleur bruin. En de andere kant Hermès oranje. Ja. En ik voel dat er inderdaad een beetje gewicht in zit ook. Ja. Zit er lood onder.
Het is een degelijke labling.
Ja, en dat dierenleed, dat neem jij voor lief. Nooit over nagedacht. Hè?
Ja,
nooit over nagedacht. Nou, Ivo, dit is inderdaad zeer triviaal. Ik neem aan, gewoon een reële Hermesprijs, laten we zeggen 700 euro.
Nee, ik geloof dat dit iets...
Nog minder.
Ja, if you have to ask
het moet niet veel goedkoper worden. Ivo, over spulletjes gesproken. Ik heb toch nog even een snoptrui op tafel gelegd. Dus onze Shetland-trui van de kerstperiode.
Ja.
Want we hadden contact met ons warehouse, heette dat geloof ik mooi. En die hadden dus ergens nog 6 stuks of zo over. We hadden een tellingfout gemaakt.
Okay.
Dus we hebben 6 keer large nog. Dat is alles wat we hebben. En nou ja, goed jongens, voor de liefhebbers. Kan het ook niet kopen, kunt het ook zelf dragen. Maar valt die large dan een beetje ruim of krap? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou,
een beetje krappe large is het. Hè?
Ja, het is een cut to the bone.
Oké, okay, nou goed. Kijk maar even in de show notes. Als je nog in een van de laatste maat large... snoptruien van 100% Shetland geïnteresseerd bent. En anders ook goed. Gaan wij door.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ivo?
Ja?
Ja, dan moeten we toch eigenlijk even een minuutje stilte in acht nemen. Want er is toch een van de vrienden van de show is gegaan. En ik laat je even luisteren voor het gevoel.
Het zou gaan om de 23-jarige Denzel S., ook wel bekend als rapper Biggie Dagoe.
Het gaat volgens buren om de woning van de moeder van rapper Biggie.
Het gaat dus om Biggie Dagoe. En het was wereldnieuws. Die is 's ochtends gesneuveld op een industrieterrein. Er staat in zijn cv, staat hij komt uit Amsterdamse woonwijk Holendrecht. Waar ligt dat? Holendrecht?
Nou, nee, dat staat
er toch... Als je naar de IKEA rijdt, heb je daar toch zo'n knooppunt? Ja, dat is Holendrecht.
Nee, dat is... bekend, onbekend terrein.
Precies. Ja, ja. Oké, okay. Maar Biggie Dagoe, we kunnen denk ik vrij simpel stellen. Een groot kunstenaar is gegaan. En hoe komt dat? Men zegt er is wat gerommel in zijn circuit. Ja, het is ook een beetje onze wereld natuurlijk, de rapperswereld.
Ja.
Hij is een hele goede mattie van Joey AK. Die kennen wij nog.
Ja,
Friend of the Show.
Friend of the Show.
Dus dat is een. Dit is wel even het moment om toch bij zijn tekst stil te staan. Hij heeft een rap gemaakt. Biggie Dagoe. Opblazen heet dat. En dat gaat eigenlijk over zijn vorige liquidatie. Want het is Biggie Dagoe neerschieten, dat vergt nog een behoorlijk magazijn. Want de man heeft een omvang waar je minstens 2 Kalashnikov op leeg moet schieten.
Hij had inderdaad een Mercedes puntje klasse nodig om zichzelf te vervoeren.
Ja, we gaan even luisteren naar deze toch wat mogen we zeggen. Dit is een grote troubadour.
Als ik hem zie, ga ik op me opblazen.
Waarom heeft hij, wat staat hier nou? Hij heeft zo'n gouden ketting met zo'n naam. Moet jij niet een keer Ivo of Sharon erop hebben of zo? Kevin?
Dat is te overwegen waard. Ja.
Precies. Maar goed, hij zit hier dus met schotwonden, want hij heeft al een tikkie opgelopen. Kijk eens. Oké, dus we moeten wel even wat tekst gaan doen. Mijn hoofd is warm, ik ga opblazen. Als ik hem zie, ga ik op mijn opblazen. Zou dat zijn?
Ze bekijken mijn net platte grond.
Ze hebben daar trouwens, hij heeft een verpleegster in het ziekenhuis met 15 centimeter palen. Ik zou wel even willen weten welke afdeling van het AMC dit is. Maar...
Die zou ik toch ook wel aan het ziekbed...
je hebt binnenkort wel weer een scannetje.
Ja.
We gaan door.
Hij moet terug, mijn moeder voelt zich niet meer safe hier.
Hij is wel betrokken. Nee, jij kijkt alleen maar naar het meisje.
Ik moet zeggen, ik ben een beetje afgeleid inderdaad.
Ja. Nou ja, dat
maar
is misschien ook iets.
Het klinkt wel weer, hè?
Hoofdpijn. Die mannen krijgen hoofdpijn. Als ik hem vind, doet niet zijn lichaam, maar zijn hoofdpijn.
Kijk, nou ja, dat is dat je als je tegen een kogeltje oploopt, hè?
Ja.
Kan gebeuren.
Mijn moeder zei, doe relax, je kan dood zijn. Ze weet niet eens de helft. Hij kon dat ook zijn. Wat weet je van, ik pull up in de nacht in een kap. En je hoort alleen maar... Bah, bah, bah. Een demon in de nacht, een demon overdag.
Het is ook wel moedig ook, want hij heeft zijn eigen... Naderende ondergang reeds... ja, verfilmd eigenlijk.
En het OM zat nog een beetje achter hem aan, geloof ik.
Nou voor ja, hier en daar okay, ook een beetje kleinzerig van het OM. Hè?
Okay. Nou, ja. 4 jaar cel.
Oké, dus hij zegt, mijn moeder zei, doe relax, je kon dood zijn. Nou, verstandige moeder, ze weet niet eens de helft. Hij kon dat ook zijn. Want hij had natuurlijk ook nog een pistooltje in had. Wat weet je van, ik pull up in de nacht in een kap en je hoort alleen maar papa papa. Het is het Songfestival nummer.
Ja, dit is it. Toch, hier wordt het toch wel licht crimineel. Hè?
Ja, oké, gaan we nog even door. Wat vind je van zijn look? Een paar witte sneakertjes.
Nou, rapperwaardig. Ja. Niks op af te ding. Niet eens zo merkgevoelig.
Ingetogen, toch?
He? Ja, geen Balenciaga, Vuitton. Mijn hoofd is warm, ik ga opblazen.
Als ik hem zie, ga ik op me op. Ik krijg even een kleine blik op Amsterdam Zuidoost. Wanneer ben jij daar voor het laatst geweest, Ivo? Je vliegt er wel eens overheen. Met El Al.
Even kijken. Nou, misschien dat ik een keer verdwaald was in de coronatijd. Dat mijn fietstocht iets te lang uitpakte.
Maar zou het niet eens een keer goed zijn als we een tv-programma met jou gingen maken, Ivo? In Holendrecht, een half jaar of zo.
Dan heb ik nog wel wat andere bestemmingen.
Ja,
die ik,
we gaan ook nog jouw Ivo aan het werk programma doen. Een week geleden lag ik nog plat op grond. Mooi hoor. Ze willen jong nigger niet zien opkomen. Jij bent open op je. Ja, maar ik vind toch even. Dit is toch een ode aan Biggie Dagoe.
Ja.
Hij is in totale stijl ten onder gegaan. Op je op voor een opkomen. Flikker wat? Wat krijgen we nou?
Een flikker op, zegt hij gewoon, ja.
Nou zeg.
De media, zegt hij ook nog tegen ons.
Heb je het gezien? Hij ziet er echt goed uit, hè?
Ja.
Ivo, we zijn er door. Heb je nog een
dacht ik
klinkend
ook,
slotcitaat?
Nou, klinkend meer iets van zijn held Beckford, hè, die... Net als Oscar Wilde toch een beetje de martelaar van zijn tijd was. Althans, dat zegt zijn biograaf, Alistair Sutherland. Maar die toch wel zegt dat het wonderlijk is dat zo'n extreem intelligent en bijzondere vent nu al toch weer bijna vergeten is. Vrijdenker, sociaal rebel.
Maar daar waren de snobs.
Nee, daar waren de snobs. Zeker. Maar goed, hij had... En, maar hij heeft op een gegeven moment, hij was natuurlijk ook erg bezig. Hij is nog even in de politiek geweest ook, voordat hij dus persona non grata was.
Meestal automatisch natuurlijk, hè, als je hooghuislid.
Ja, maar goed, daar had hij eigenlijk had een afkeer van dat hele politieke bestel en de heigerigheid naar de macht. En hij had ook een mooi zinnetje daarover, dat ik nu zal voordragen. Parasieten laten een monarch zelden in de steek, zolang de kroon nog op zijn hoofd glinstert.
Niet bij hem passen, maar wel...
Ja, wel aardig.
Even een doordenkertje. Ja,
doordenken.
Misschien voor Biggie Dagoe ook nog wel even een dingetje mee te nemen in zijn graf. Ja. Nou, toch?
De glinstering van het rapper bestaan.
Precies.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl. Ruben,
de podcast.